komen nog een paar broeders en zusters binnendruppelen. Maar alvast een goede middag allemaal. Hartelijk welkom hier in deze middagdienst. Fijn dat u er bent. Dominee Jan Westling zal ons voorgaan vanmiddag. Aanstaande woensdag 6 november, dan is het dankdag. En dan is er dankdag voor gewas en arbeid, moet ik zeggen. Dan is er 's middags een kinderdienst om 4:00 en 's avonds is er een dienst om 7:30. De collecte in deze dienst is voor Human Impact. En de bloemen die hier staan, die gaan naar zuster Dijk van Heuvelen. Die is twee weken geleden binnengekomen, of 3 weken geleden, in Veenendaal Oost. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Ook van mijn kant een heel goede middag, broeders en zusters. Waarom ga je ten diepste naar de kerk? Nou, als je om je heen kijkt, dan zie je dat allerlei mensen in de wereld hun eigen idolen hebben. Hè. De stadions zitten vol of de meubelboulevards lopen vol. Maar als christen ga je naar de kerk omdat God de enige is die echt leeft en die dat eeuwige leven ook met ons wil delen. Het zal vanmiddag gaan over dat we God niet op onze eigen maat moeten willen snijden. Laten we naar de groet opwekkingslied 727 zingen. Ik wil u uitnodigen om voor de Heer afhankelijk te gaan staan. Laat u ook in deze dienst vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Thank you. Laten we op onze knieën vragen of de Heer ook heel dicht bij ons wil zijn. Heer, eeuwige God, beloofd is beloofd. U hebt ooit gezegd, Heer, dat waar twee of drie mensen samenkomen in de naam van Jezus Christus, dat u erbij zult zijn. Voor niets hebben we zojuist voor de zoveelste keer ons leven uw welkomstgroet mogen ontvangen. Genade voor jou en vrede voor jou. We danken u, Heer, dat u altijd weer de eerste dag van de week er speciaal voor uittrekt om dicht bij ons te zijn en ons naar u toe te roepen. Zodat we mogen zingen, bidden, luisteren naar uw stem, elkaar zien en ontmoeten. Heer, we zullen vanmiddag ook het licht van uw richtlijnen over ons leven laten schijnen. Wilt u dat ook helder laten stralen via de leer van de kerk, maar ook via de uitleg ervan in de preek, zodat we bemoedigd en aangescherpt straks weer naar huis gaan. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Zondag 35 van de catechismus is aan de beurt. Je mag God niet op je eigen maat snijden en je niet een zelfbedacht beeld van God maken. Ik wilde een aantal gedeelten met u uit de woorden van God lezen. Deuteronomium 4, vers 9 tot 20 en Deuteronomium 12, vers 1 tot 7. Dan zingen we gezang 170, vers 1 tot en met 4. Het staat in een iets andere volgorde. En na gezang 170 lezen we 1 Koningen 12, vers 25 tot 32. Zondag 35 is misschien ook goed om meteen daarna te lezen. En aansluitend daaraan zingen wij Psalm 135, vers 10 en 12.
We beginnen met Deuteronomium 4, af vers 9. Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de Heer uw God verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd: roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze te ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij. Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende donkere wolken. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. Hij maakte de regels van het verbond bekend, de 10 geboden. Hij schreef ze op 2 stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. Mij droeg de Heer toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant dat u in het bezit zult nemen. Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de Heer u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zeer zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft, of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren, of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is. We lezen verder in hoofdstuk 12. Dit zijn de wetten en regels waaraan u zich moet houden zolang u leeft in het land dat de Heer, de God van uw voorouders, u in bezit geeft. De volken die u zult verdrijven, vereren hun goden op heuveltoppen en hoge bergen en onder bladrijke bomen. U moet hun gewijde plaatsen met de grond gelijk maken, hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen. Hun asjeraapalen moet u verbranden en hun godenbeelden in stukken hakken. Er mag niets overblijven dat aan die goden herinnert. Het is u verboden om de Heer uw God op allerlei plaatsen te vereren. U mag u daarvoor alleen naar de plaats begeven die hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga dus naar de plaats waar hij woont en neem de dieren mee die u voor de brandoffers en vredeoffers hebt bestemd, en ook uw tienden en andere heffingen, de offers die u brengt ter nakoming van een gelofte, en uw vrijwillige gaven, en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten. Richt daar ten overstaan van de Heer uw God een feestmaal aan, en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee hij uw inspanningen heeft beloond. lezen 1 Koningen 12, vers 25 tot 33. Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David en overlegde bij zichzelf: wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Rehabiam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rehabiam aansluiten. Na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het volk: u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan, Israël. Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan, waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot zonde. Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogten en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. Ook stelde hij op de 15e dag van de 8e maand een feest in, dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. Ik lees uit zondag 34 eerste tweede gebod en vervolgens zondag 35. Tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan helemaal geen godenbeelden maken? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. De schepselen mogen wel afgebeeld worden, maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hen maken of hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden als boeken der leken in de kerken mogen toelaten? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil laten onderwijzen.
Thank you.
Laat wij na de verkondiging ook stil zijn, maar ook zingen voor het aangezicht van God. We zingen gezang 171 vers 1 en 2. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het gaat vanmiddag over iets wat ons allemaal aangaat en wat bij sommigen denk ik ook best heel gevoelig kan liggen. Want het gaat over hoe leef je je kinderen of de jongeren voor. Het gaat wel ergens over. Ik heb in het verleden in een vorige gemeente wel eens een klein testje gedaan. Sommige dingen hoef je aan catechisanten niet uit te leggen. Ik stelde aan Jan, 12 jaar oud, de vraag: Jan, wat ga je doen als je ouders alleen maar naar de kerk gaan als ze zin hebben? Over een jaar of 6 ga je uit huis, op kamers, en dan? Of Piet, 14 jaar. Wat krijg je van thuis mee, Piet, als je ouders alleen gaan als dominee X spreekt en thuis blijven omdat dominee Y hen niet aanstaat? Nou, het antwoord was voor Piet niet zo moeilijk. Hij zegt: ja, dan ga je naar de kerk voor de dominee. Die moet je wel aanspreken. Of Gertie, 17 jaar oud. Wat pik je op van de kerk als je ouders thuis vooral kritiek leveren? Ja, zei Gertie, de kerk is een plek waar je maar beter niet kunt komen. Zijn levens echte voorbeelden, wel van een jaar of 15 geleden. Maar kinderen hebben dat haarscherp in de gaten. Die trekken vaak de lijn door die hun ouders hebben uitgezet. Jong geleerd, ouder gedaan. Ik wil er meteen uitdrukkelijk bij zeggen dat je dat niet kunt omkeren. Want ik weet nog van in West dat er heel wat ouders zijn die met groot verdriet zien dat hun kinderen een andere weg kiezen of dat ze de kerk verlaten. Kerkverlating is in deze tijd sowieso wel een groot probleem. Dus je kunt het niet omkeren. Als kinderen een andere keus maken dan hun ouders, is dat per definitie te wijten aan de ouders. Dat zou onbarmhartig zijn. Ik ken genoeg ouders die grote zorgen hebben over hun kinderen of die voortdurend met veel wijsheid de goede woorden proberen te vinden of het moment om wel of niet iets te zeggen. Maar waar God in het tweede gebod de vinger bij legt, is dat ouders wel beslissende keuzes kunnen maken al voor hun kinderen. Als je daar even over nadenkt, dan voel je natuurlijk ook meteen aan dat daar ongelooflijk veel liefde achter zit. En ook wel zorg. God maakt zich druk om onze kinderen en onze klein- en achterkleinkinderen. En de vraag is: hoe krijg je de Heer Yahweh goed in beeld? Hoe krijg je God Yahweh goed in beeld? Dan is van groot belang dat Hij je lief is, dat zijn kerk je lief is en dat ook de jeugd, ik verbreed het wat, dat ook de jeugd je lief is. Hoe krijg je Yahweh goed in beeld? Dan is het belangrijk dat Yahweh je lief is, dat de gemeente, de kerk je lief is en dat ook de jeugd je lief is. We hebben 3 gedeelten uit het Oude Testament gelezen, broeders en zusters. Het Deuteronomium, Mozes die als het ware vlak voor zijn sterven nog 1 keer de gelegenheid aangrijpt om het volk Israël de richtlijnen van God in te prenten. En dan Jerobeam, ik moet er misschien even bij vertellen dat Jerobeam voor zijn eigen veiligheid naar Egypte was gevlucht. Het staat in hoofdstuk 11 vers 40. God had tegen hem gezegd: jij krijgt een deel van Israël onder je hoede. Jou zal ik aanstellen, hoofdstuk 11 vers 37. Jij zult koning worden. En als jij luistert naar alles wat ik je opdraag en mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen, door mijn voorschriften in acht te nemen zoals David het deed, dan zal ik jou terzijde staan en je koningshuis bestendigen. Maar staat er dan, Salomo wilde Jerobeam doden en daarom week Jerobeam uit naar Egypte. En reken maar dat Jerobeam in Egypte zijn ogen heeft uitgekeken. Het daar viel op godsdienstig terrein het nodige te beleven. Nou, ook Jerobeam was, om zo maar te zeggen, in de kerk opgegroeid. Maar er ging in Egypte een heel andere wereld voor hem open. Gigantisch, wat een goden. En zo dichtbij. En krokodillen werden beschouwd als goddelijke dieren. Ze konden roerloos in het water liggen. Het leek net alsof ze geen vlieg kwaad zouden doen. En ineens kwamen ze in beweging en konden ze onverhoeds toeslaan. Die krokodillen die lieten iets zien van het grillige, maar ook soms het wrede karakter van goden. En dan de jonge stieren, spierbundels als dikke kabels. Eén bonk kracht en ook één bonk seksuele potentie. Hoe dan ook, de goden had je voelbaar om je heen. Zoals ik dat ook in India aan de lijve heb ervaren. He, al die honderdduizenden hindoe-goden, dat is een compleet andere sfeer dan in Nederland. Tastbaar, onder handbereik en je kon ze in kleine beeldjes vormgeven. Zoals je in de tax-free shops op de vliegvelden in India ook Shiva-beeldjes en dergelijke kunt kopen. En zo kon je die godheid ook een plekje geven in je eigen huiskamer of je eigen slaapkamer. Dat was voor Jerobeam natuurlijk wel even wat anders dan die van het huis uit gewend was. Jerobeam was opgegroeid bij de tempel in Jeruzalem. Prachtig, hè? Salomo had er echt wel een kunstwerk van gemaakt. En er was rond de tempel ook best veel te doen. Maar toch, waar was God eigenlijk? Nou, achter dat gordijn, zeiden ze. Maar dat moest je toch maar geloven. Bijna geen mens. Eén mens had God ooit gezien. En als Jerobeam dus dat noordelijk deel van Israël toegewezen krijgt, dan zit hij wel met een probleem. Dat hebben we ook gelezen. Langzaam maar zeker bekruipt hem de angst dat zijn mensen toch steeds weer naar Jeruzalem zullen blijven gaan en dat de band aan zijn koningschap steeds losser zal worden. Hoe houdt hij zijn mensen binnenboord? En Jahweh kan natuurlijk wel zeggen, ik zal jou beschermen en ik zal jouw koningshuis overeind houden. Maar hij heeft mooi geen godshuis. Geen plek waar je contact met God krijgt. En hij ziet het voor zijn ogen gebeuren. De mensen blijven wel een paar keer per jaar naar Jeruzalem gaan. En daar hun kennissen en familie van vroeger ontmoeten misschien. Of vanuit het hoge noorden kiezen ze voor de sluiproute naar Tyrus en Sidon. De stier van Baal. Je mag ook wel zeggen de boel van Baal. En kennelijk heeft dat Jerobeam bezig gehouden. Heeft hij erover nalopen denken. Hij heeft advies ingewonnen. En uiteindelijk komt hij tot het besluit om twee stierkalveren, jonge, potente stieren, te laten smeden en ze in Dan en Bethel te zetten. Dat is een tactische oplossing. En Dan en Bethel, dat zijn ook twee heel strategisch gekozen plaatsen. Ik wil dat even laten zien. Ik ook dat het zichtbaar is, maar links ziet u een afbeelding van zo'n stierkalf, hè, waar de mensen in aanbidding voor neervallen. Hè. Jerobeam zegt erbij, net zoals Aaron bij het eerste gouden kalf trouwens, van dit is Yahweh die jullie uit Egypte bevrijd heeft. Maar op het rechterkaartje ziet u het noordelijke stammenrijk en Dan, dat ligt in het hoge noorden. En Bethel, dat ligt eigenlijk vlak bij de grens van het zuidelijke rijk en ook vlak boven Jeruzalem. Dus wat Jerobeam doet, die zit eigenlijk bij de grens die twee godsbeelden neer. En daarmee sluit hij ook aan bij een cultus die daar al gaande was. Bethel was een plaats met een hele religieuze geschiedenis. En sinds de richterentijd had je in Dan ook een soort privéheiligdom. Dus Jerobeam denkt, nou daar kan ik mooi bij aansluiten en dan zet ik daar ook een beeld neer. En dan hoeven de mensen niet zo ver te reizen en dan kunnen ze Jeruzalem laten voor wat het is. En dan kan hij zijn eigen koningschap veiligstellen. En het is echt niet de bedoeling van Jerobeam geweest om Yahweh van zijn troon te stoten. En toch lees je dat God heel verontwaardigd reageert. In hoofdstuk 14, vers 28, is het goede vers, maar in hoofdstuk 14 laat God merken dat hij dit absoluut niet accepteert. Dat dit een veel en veel te ver gaat. En blijkbaar voelt hij zich enorm tekort gedaan. En natuurlijk moet je dan altijd de vraag stellen, waar ligt dat dan aan? Wat kan God daarin dan zo verontwaardigd maken? 14 vers 9, zie ik. Jij hebt je nog slechter gedragen dan al je voorgangers. Je hebt me getergd door je in te laten met andere goden en godenbeelden te maken. En je hebt mij verworpen. Vanwaar die verontwaardiging? Omdat er natuurlijk wel heel veel gebeurt. Hè. Allereerst, wat bezielt Jerobeam? Ja, kennelijk vertrouwt hij God niet meer op zijn woord. Zijn drijfveer is angst, wantrouwen. Vanuit die angst gaat hij ook proberen te redden wat er te redden valt. Hij moet zijn mensen bij elkaar houden. Hij moet zijn kerkje redden. Hij moet. En er gebeurt nog iets. Want in zo'n beeld ben je eigenlijk bezig om God als het ware wat naar beneden te trekken. En in je eigen invloedssfeer te krijgen. En je pakt hem als het ware in. Ja, en als je God kunt inpakken, als je hem kunt gaan beïnvloeden, dan kun je hem ook proberen voor je karretje te spannen. Of naar jouw hand te zetten. En je maakt hem hanteerbaar. Het wordt easy. En dat zie je ook gebeuren natuurlijk rond die godenbeelden. Dat er daar allerlei rituelen en religieuze dansen worden opgevoerd, alleen maar om die godheid om te krijgen. En dat is zo'n miskenning van wie God ten diepste is. Hij is zo hoog verheven. Hij is zo bewegelijk. Hij is zo onmetelijk. Hij is ook zo gesteld op zijn eigen vrijheid dat wij als mensen hem niet kunnen indammen, om zo te zeggen. Dat je hem niet in je greep kunt krijgen. Wij moeten geen andere God willen, vertaalt een collega bij de 10 geboden, maar wij moeten God ook niet anders willen maken dan hij zichzelf laat kennen. Je doet God tekort, maar je doet ook jezelf tekort. Want wat zie je bijna altijd gebeuren als een mens een God schept, dan is het bijna altijd een God naar zijn eigen beeld. Dan heb je de verhoudingen omgekeerd. Hè? In het begin was het God schiep een mens naar zijn beeld. Maar mensen zijn in staat om God te scheppen naar hun beeld. Heel vaak is het de God die in jouw leven past. Of die bij jouw behoefte aansluit. Of die jouw angst kalmeert. Ik zie dat tegenwoordig in heel wat meditaties zomaar gebeuren. Dan wordt er een karaktertrek van God zo uitvergroot. Dat je denkt van ja, maar God is toch anders. Breder, grootser. Als God je lief is, geef hem de ruimte. En laat hem in zijn waarde. Daarom zegt de catechismus ook, wij mogen God op geen enkele manier afbeelden en hem op geen andere manier vereren dan hij ons heeft opgedragen. Het tweede, hoe dan wel? Ik zou het vanmiddag toch maar gewoon heel klassiek willen zeggen, broeders en zusters, blijf bij de openbaring van God zelf. Doe ik dat woordje openbaring heel letterlijk eigenlijk. Hè? God laat zichzelf kennen, niet in beelden, maar in de Bijbel. Het zou de moeite waard zijn om de lijn die Jerobeam trekt, die eigenlijk al begonnen is in de richterentijd, om die lijn eens even te volgen in het Oude Testament. Want wat je ziet is dat de mensen in Noord-Israël in 30, 40 jaar het contact met God kwijt zijn. Terwijl Yahweh er zo voor heeft gekozen om in Jeruzalem contact te maken. Daar zingen heel veel psalmen enthousiast over. Jeruzalem, daar woont God. Daar wordt genade verkregen. Daar wil hij zijn liefde uitdelen. En daar legt de catechismus een heel directe link met de verkondiging van zijn woord. In onze tijd zijn we geneigd, denk ik, om daar vraagtekens bij te krijgen. God wil door de levende verkondiging van zijn woord mensen wegwijs maken. Als je dat leest, moet je dat natuurlijk allereerst wel even in zijn eigen tijd laten staan. En moet u even proberen u in te denken dat de catechismus geschreven is vlak na de middeleeuwen. En nauwelijks boeken. De boekdrukkunst is van 1473, als ik het wel heb. Nauwelijks boeken. Mensen konden vaak ook helemaal niet lezen. Laat staan dat ze een televisie hadden met een Hour of Power of een Bijbel-app waar je even snel een Bijbelgedeelte kon opzoeken. En hoe kwam je als mens in aanraking met God? Ja, dat moest je verteld worden. In de kerk of door de kerk. En vandaar dat de Rooms-Katholieke Kerk ook zijn eigen beelden had ontworpen. Dat stomme beelden, dat is niet minachtend bedoeld, maar er wordt mee bedoeld dat ze niet kunnen praten. Maar de Rooms-Katholieke Kerk had van ja, als mensen niet kunnen lezen en schrijven. En we willen ze toch iets duidelijk maken. Nou, laten we het dan proberen in schilderijen of in beelden te gieten. Dan komt er tenminste iets over. Maar de reformatoren, Calvijn en Luther, het is afgelopen week 31 oktober geweest. De reformatoren die zeiden, ja nee, we moeten de mensen de Bijbel weer uitleggen. En daarom heeft Luther ook jarenlang op een kasteelkamertje de Bijbel zitten vertalen in het Duits. En daarom ging Calvijn de Bijbel doorpreken van Genesis 1 naar Genesis 2 en Genesis 3. Hoofdstuk na hoofdstuk en de preken staan in dikke boeken ergens op mijn studeerkamer. En dat is natuurlijk het idee achter. De mensen moeten de Bijbel kennen. Want door de Bijbel heen leer je God kennen. De levende verkondiging. Dat is niet omdat de dominee een levend mens is. In tegenstelling tot een starbeeld. En het is ook niet omdat een preek je altijd even geweldig aanspreekt. Of geweldig raakt. Maar levende verkondiging, daar wordt mee bedoeld dat God zo goed is om daar, zeg maar, zijn energie in te steken. De werkkracht van de geest. Onze voorouders hebben dat heel goed op hun netvlies gehad. Ik heb even een titelpagina van een Statenvertaling opgezocht. En wat ik daar heel mooi in vind, dat is dat je, zeg maar, helemaal bovenin God als een ontoegankelijk licht ziet. En dat licht van God, dat straalt als het ware door het boek. De Statenvertaling, de eerste Bijbel. Nou, niet, dat is niet waar, het is niet de eerste Bijbel in het Nederlands, maar een heel belangrijke vertaling in het Nederlands. Maar dat licht van God, dat straalt als het ware door het boek, door de openbaring van God, de huiskamers binnen. Het is een lange tijd geweest dat mensen maar één boek in huis hadden, dat was de Bijbel. Nou, ik heb 1-2 weken geleden al het volgende plaatje ook laten zien. Het is gewoon deze plek, zeg maar, waar het licht vanuit de lichtkoepel op het woord en vanuit het woord de gemeente binnenstraalt. Ik realiseer me heel goed dat ik dit nu sta te vertellen terwijl we inmiddels een Bijbel-app hebben en allerlei media, multimedia, om de woorden en de boodschap van God over te brengen. Maar ik zou u ook willen vragen om de boel niet plat te maken. En daar bedoel ik mee dat dit nog steeds aan de orde is. Het staat in mijn bevestigingsformulier. Ik zal even uit het begin voorlezen. God, onze hemelse Vader, brengt uit de verdorven mensheid een gemeente bijeen die eeuwig zal leven. Daarvoor schakelt hij ook mensen in. En Christus heeft daarom vanuit de hemel ambtsdragers aan zijn gemeente gegeven. En bij mijn bevestiging bent u als gemeente aangespoord, geliefde broeders en zusters. De Heer heeft deze dienaar aan u gegeven. Denk eraan dat God zelf u door hem aanspreekt. Neem daarom de woorden die hij naar de schrift tot u spreekt. Ik moet niet met mijn eigen verhaal komen. Zou niet best zijn. Maar neem daarom de woorden die hij naar de schrift tot u spreekt met blijdschap aan. Dus wij gaan nog steeds uit van, ja, maar het gebeurt wel vanuit de hemel door de boodschap van God, zeker ook in kerkdiensten. Dan is natuurlijk nog lang niet het laatste woord gezegd over hoe moet een preek er dan uitzien, de vormgeving, zeg maar. Maar ik wil wel graag, zeg maar, deze bodem eronder houden. En dan lees ik een boekje bij de catechismus van een hervormde dominee. En die stelt zomaar ineens de vraag, geloven we dat? Legt het nog scherper. Geloven we dat nog? Boekje ook al van 20, 40 jaar geleden. We hebben net een lied gezongen. En daar staat in het woord eigenwillig. En dat is bij het tweede gebod een heel essentieel woord. Hoe probeer je God te dienen? Moet het allereerst bij jou passen? Moet het bij jouw verlangen aansluiten? Moet het naar mijn zin zijn? Hoor je wat je zegt? Het moet naar mijn zin zijn. Eerlijk is eerlijk, ik maak me wel eens zorgen dat er onder ons ook zomaar een stuk eigenwilligheid kan insluipen. Wij bepalen hoe God naar ons toe moet komen. En soms denk ik, hoe minder we de Bijbel lezen, hoe meer we op zoek gaan naar contact met God. Zo'n verhaal over Jerobeam, het is natuurlijk een verhaal uit, ik zou bijna zeggen, de oude doos. Het Oude Testament. Maar het is toch ook een verhaal waar je ineens God tegenkomt. Als hij de grens trekt. Jerobeam, je bent over de schreef gegaan. Je mag God niet op je eigen maat snijden. Daar is hij veel te groot voor. En ik sta meteen voor de spiegel en ik denk, hoe doe ik dat eigenlijk? En hoe doen we dat als kerk eigenlijk? Er zijn al jarenlang discussies gaande over liturgie. En die discussies die cirkelen eigenlijk altijd om de vraag, hoe ervaar ik God in een samenkomst of in een dienst? Belangrijke vraag. Maar om die vraag te beantwoorden moet je wel bij het goede startpunt beginnen. Begin je bij je eigen verlangen, wat vaak heel begrijpelijk en ook vaak best terecht is, of begin je bij het verlangen en de keuzes van God? Gaat de Bijbel er ook bij open? Hoe krijg je Jahwe goed in beeld als je kinderen, je kleinkinderen of de jongeren in de kerk je lief zijn? Nog weer even terug naar de berg Sinaï. En Mozes die moet daar de richtlijnen van God doorgeven. En al die mensen die staan om hem heen. De ouderen, zeg maar de 70, 80 plussers, maar ook de vaders en de moeders met hun kinderen en de opa's en oma's met hun klein- en achterkleinkinderen. En Mozes is bezig zijn leven af te ronden. Hè? Deuteronomium is zijn nalatenschap, kun je zeggen. Straks zullen al die mensen, die ouderen en die kinderen en die achterkleinkinderen in Israël wonen. Op hetzelfde erf, zo ging dat vaak, of in hetzelfde dorp. En als je als kind van school kwam, dan ging je zomaar even bij opa en oma langs om even, bij wijze van spreken, een kop thee te drinken. Of een kopje geitenmelk. Dan zegt Mozes namens God, denk erom mensen, dat je God niet gaat inpakken. En dat je hem nooit tekort doet. En dat je niet je eigen zin gaat doordrijven. Want als ouders de wissel omzetten, dan gaat het spoor na verloop van tijd zomaar een andere kant oplopen. Hè? Ook al loopt het in eerste instantie nog een poosje parallel. Maar zegt Jahwe, ik kom naar 2, 3 generaties polshoog te nemen om te kijken wat er van geworden is. De nieuwe Bijbelvertaling zegt dan, hè, de klein- en de achterkleinkinderen moeten boeten. Dat vind ik veel te straf, letterlijk en figuurlijk. Dat staat er ook niet. Ik vertaal het liever met dat God polshoogte komt nemen en naar bevind van zaken zal handelen. Het is natuurlijk een ongelooflijk indringende waarschuwing. Maar het is ook een heel liefdevolle waarschuwing. En ik vind hem ook razend, razend actueel. En alle kerken in West-Europa zijn bezig om een weg te zoeken naar de toekomst. Hè? Hoe ben je in deze tijd kerk? En hoe overleef je? En hoe houden we de mensen bij de kerk? Wanneer onze jongeren ons lief zijn. En wanneer mijn kleinkinderen me lief zijn. Dan zet ik ze niet op het spoor van wat ik wil. Maar dan probeer ik ze op het spoor te houden. Ze zijn gedoopt van het spoor van God. En zijn gebod. Wij zeggen wel eens. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een van mijn leermeesters, H.J. Schilder, hield ooit een preek die zei, nee, als de jeugd God heeft, heeft ze toekomst. Hoe krijg je God goed in beeld? Mijn kinderen en mijn kleinkinderen en de kinderen van de kerk gaan hem ter harte. Zijn liefde in Jezus is oneindig. Het duizenden generaties, zegt Mozes. En dat mag je heel breed opvatten. Al die verschillende generaties die rond de berg Sinaï staan, maar je mag het ook heel ver opvatten, oneindig lang. Psalm 103 zingt daar heel mooi over. Gods heil omsluit de aankomende generaties en geslachten. En zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van Gods barmhartigheid het lichtend spoor. Amen. Ik waardeer uw volgzaamheid, maar dit is een lied voor de prediking. En ik had inderdaad gezang 171 opgegeven, maar de bedoeling was uit de vorige gezangenbundel. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Maar goed, het was wel enigszins toepasselijk, dus ik hoop dat u zelf de toepassing kunt maken. Geloof is een wonder, hè. Dat betekent dat het licht van God vanuit de hemel je leven is binnengevallen en dat de geest je tot geloof heeft bewogen. Laten wij zo samen met alle gelovigen van vroeger en van vandaag ons geloof ook gaan belijden en daarna opwekkingslied 181 zingen.
Laten we allemaal in ons hart meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten wij, zoals Calvijn zei, biddend de hemel binnengaan en hem aanspreken op wat hij beloofd heeft. Vader in de hemel, u hebt uw Zoon naar deze planeet gestuurd, het beeld op aarde van een onzichtbare God. We danken u dat we u niet in een doosje hoeven te persen, Heer, dat we u niet kunnen inpakken, dat we u niet naar onze hand kunnen zetten. Bent u veel te groot en te onmetelijk voor, maar dat u wel verbinding bent aangegaan in de Heer Jezus. En dat wij mogen leven bij het licht van een open Bijbel. De zelfopenbaring van u, van de Heere Jezus, van de Heilige Geest, dat licht zien we ook onszelf staan, Heer, met alle mooie kanten, maar ook met alle moeilijke dingen. Wilt u ons ervoor bewaren, Heer, dat wij te beperkt van u zouden gaan denken? Wilt u ons er ook voor bewaren dat we u voor ons karretje willen spannen? Geef dat we bij alles wat we zeggen en doen en ook bij de weg die we als kerken zoeken, altijd uw woord open doen en uw stem de doorslag laten geven. Ook als het ons misschien tegen de haren instrijkt of als wij dingen helemaal niet goed snappen, of misschien niet te rijmen vinden met de tijd waarin we leven. Heer, we danken u dat we zoveel meer manieren hebben om de Bijbel te lezen en over te brengen dan 500, 600, 700 jaar geleden, toen mensen nauwelijks konden lezen en schrijven en toen de taal in de kerk nog in het Latijn was. Wat hebben wij dan ook onvoorstelbaar veel manieren, Heer, om de Bijbel tot ons te nemen. En geef dat we dat ook doen. Niet hapsnap, af en toe even een stukje zonder dat we de grote lijnen en de samenhangen begrijpen, maar geef ook dat we echt ons erin verdiepen, zodat we dat licht van uw liefde en uw genade en uw kracht en uw zorg opvangen. En wat kunnen we anders, Heer, vanmiddag dan ook bidden voor alle opvoeding, al het onderwijs aan de kinderen en de jongeren, voor alle gezinnen in ons midden. Dan weet u ook wel, Heer, dat dat knap ingewikkeld geworden is om met je kind over God en geloof te praten. Dat je ook zomaar op een muur van weerstand of onverschilligheid of gesloten blijven kunt stuiten. En u weet ook, Heer, dat er best veel verdriet is over al die kinderen en jongeren die van u niet willen weten. Of die nooit meer een kerk van binnen zien. Terwijl ze wel als kleine baby ooit de kerk binnengedragen zijn en het stempel van uw verbond op hun voorhoofd hebben meegekregen. Wij bidden voor alle ouders en broers en zussen. En wij bidden of u gebeden wilt verhoren, die maar al te vaak in stilte worden opgezonden. En wij bidden of u in de onmacht ook nabij wilt zijn. En of u ook de wijsheid wilt geven om te spreken of op het goede moment ook er maar even het zwijgen toe te doen. En wij bidden om de kracht van uw geest. Of u al die harten wilt binnendringen en geloof wilt geven. En ouderharten die van vreugde opspringen. Heer, we bidden voor alle mensen die van u vervreemd zijn. De kerken in Nederland en West-Europa worden niet voller, integendeel. En er komt zoveel informatie op ons af, Heer, dat het geluid van uw woorden vaak weggedrukt wordt, omdat we zoveel andere dingen aan ons hoofd krijgen en zoveel andere informatie ons leven binnen horen komen. Heer, wilt u ons als kerk, als gemeente ook zegenen, dat we allemaal op onze klompen aanvoelen dat de tijd razendsnel verandert en dat we ons altijd moeten blijven bezinnen op hoe we kerk zijn in deze tijd, hoe we vasthouden aan wie u bent en aan uw openbaring, maar hoe we dat tegelijk ook doorvertalen naar de mens van nu. En we beseffen dat we ook daarin aangewezen zijn op uw geest en op zijn verlichting van ons verstand. Heer, wilt u ons zo zegenen? En geef ons ook het vertrouwen dat we kunnen blind varen op uw belofte. Als u dingen zegt en belooft, dan komt het goed. Geef dat we daar rust in vinden, Heer. Zeker als we moeilijke dingen meemaken. Wij bidden om uw zegen over alle verkondiging in de kerk, maar ook alle uitstraling daarvan op allerlei andere plekken, klaslokalen, kantoorgebouwen. Misschien wel gewoon op straat, via de radio, de televisie en apps op je telefoon. Wilt u zo uw hartveroverende liefde in deze wereld laten doorkomen, zodat mensen u gaan geloven en voor u op de knieën gaan om te aanbidden? Maak Jezus groot. Heer, wilt u ons zegenen en ontroerend dichtbij zijn, dag en nacht. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om datgene wat u van uw bezittingen voor de Heer hebt meegenomen ook aan hem te geven. Laten wij God als een onvoorstelbaar grote God loven. We zingen lied 413 vers 2 en 3. Laat u vanuit de hemel zegenen en draag die zegen ook morgen en overmorgen in uw leven mee. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met u allen.